Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
De zinkfabriek van zinkproducent Nierstar in Budel ligt opnieuw stil. De reden? Aanhoudend hoge kosten voor elektriciteit en verslechterde marktomstandigheden in Nederland. In deze aflevering van De Week van Energeia praat ik met redacteur Joep Westerveld over waar dat allemaal mee te maken heeft. Goedemorgen, het is vrijdag 19 januari en ik ben Ilse Akkermans. Joep, we spraken elkaar hier vorige week nog. Welkom terug in de studio.
Goedemorgen.
Voordat wij het gaan hebben over de problemen van Nierstar, kijk ik met hoofdredacteur Wouter Hielkema naar ander nieuws van deze week. En ook Wouter is weer in de studio. Goedemorgen, Wouter.
Goedemorgen, Ilse. Ja, wij spraken elkaar ook vorige week.
Wij spraken elkaar ook nog vorige week. Wij spreken elkaar iedere week, sterker nog. Welke onderwerpen sprongen voor je uit in het energienieuws van deze week?
Dat zijn energiebedrijf Budget Energie gaat kosten in rekening brengen bij huishoudens die zonnestroom terugleveren aan het stroomnet. En het bedrijf gaat daarnaast klanten op bepaalde uren in het voorjaar en in de zomer gratis stroom aanbieden. Het Nederlandse bedrijf Giga Storage gaat in België een batterij voor energieopslag bouwen met een vermogen van 600 megawatt. De batterij komt net over de Nederlandse grens te staan. Giga Storage heeft grote ambities, daar gaan we het zo over hebben. En het demissionaire kabinet verstrekt Tennet, netbeheerder Tennet, een lening van 25 miljard. Daarmee kan Tennet de komende 2 jaar investeringen doen in zowel het Nederlandse als het Duitse hoogspanningsnet.
Ja, alweer een bedrijf dat huishoudens met zonnepanelen kosten gaat rekenen voor het terugleveren van zonnestroom aan het elektriciteitsnet. Na onder andere energiebedrijf Van der Bron dat ermee begon, zet nu ook Budget Energie deze stap. Maar het bedrijf gaat zijn klanten ook gratis stroom aanbieden. Wouter, hoe zien die plannen van Budget Energie er meer precies uit?
Ja, het komt erop neer dat vanaf 1 maart worden terugleverkosten voor klanten met zonnepanelen met een variabel contract gerekend. Dus alleen als je een variabel contract hebt bij Budget Energie, krijg je daar vanaf 1 maart mee te maken. Als je gewoon een langerlopend contract hebt tegen een vastgestelde prijs, dan merk je dat nog niet. Mm-hmm. Nieuwe klanten, daar gaat het al per direct in. Dus als je nu nieuw klant wordt, maakt niet uit wat voor contract je krijgt bij Budget Energie, krijg je daar vanaf 1 maart mee te maken. En daarnaast gaan ze dus ook gratis stroom aanbieden. Nou, is dat dan altijd? Nee, zeker niet. Het is alleen in het weekend en dan ook nog tussen 12 en 5. Dus dat zijn echt de goedkope uren. Dan kunnen klanten gratis stroom krijgen van Budget Energie. Opnieuw weer niet alle klanten. Dat gaat alleen om klanten die een eenjarig contract afsluiten. En wat ook belangrijk is, in de voorwaarden staat dat je daarmee niet je batterij mag opladen. Dus als je een thuisbatterij hebt en je hebt zo'n eenjarig contract en je denkt, nou, ik ga lekker tussen 2 en 5 ga ik lekker gratis mijn batterij elk weekend volstoppen. Dat mag niet. Hoe ze dat willen controleren is een tweede, denk ik. Maar in elk geval staat in de voorwaarden dat je dat niet mag doen.
En die tijdstippen zijn niet toevallig gekozen?
Nee, ik zei dat al, dat zijn echte goedkope uren. In het weekend is de stroomvraag veel lager. Dan is veel industriële en bedrijfsactiviteiten. Het is dan weekend, dus dan, valt wat naar beneden. En tussen 2 en 5 in de lente en in de zomer. Hè, het is, ik weet niet of ik dat net zei, maar het is alleen in de lente- en zomermaanden. Tussen april en augustus. Dus dat zijn echt de goedkope uren.
Ja. Ja, en Budget Energie zegt, zo kunnen we de kosten voor het gebruik van zonnepanelen eerlijker verdelen, zolang de salderingsregeling nog bestaat. Hoe zit dat ook alweer?
Ja, salderen, hè, dat is het wegstrepen van je zonnepanelenproductie tegen je eigen verbruik. En dat komt er dus eigenlijk in feite op neer dat je de goedkope zonnestroomuren van de zomer wegstreept tegen de duurdere afgenomen stroom die je in de winter koopt bij je leverancier. En voor de leverancier zorgt dit dus voor een prijsgat. Hè? Die wordt wel zomers geconfronteerd met het feit dat hij die zonnestroom die zijn klanten dan leveren, die moet hij tegen heel weinig geld kan die verkopen. Hij moet die afnemen. Mm-hmm. Terwijl in de winter dan is vaak de stroom duurder, hè? Want dan is die zonnestroomopwek is er niet per definitie. Ja, dan moet je als leverancier wel gewoon leveren aan je klanten. En dat is vaak wat duurdere stroom. Dus daar zit een prijsgat tussen. En tot nu toe was de leverancier, sloeg dat over alle klanten. Hè. Alle klanten worden daarmee geconfronteerd. Hm. Maar ja, klanten zonder zonnepanelen hebben daar toch significant nadeel van. Want die ja, nemen toch procentueel veel meer stroom af dan klanten met zonnepanelen. Die kunnen salderen.
Ja.
Dus een belangrijk deel van die kosten komt terecht bij klanten die geen zonnepanelen hebben. Daarom voeren meerdere leveranciers nu terugleverkosten in. Omdat ze zeggen van ja, daarmee komen de kosten terecht bij de veroorzakers van die kosten.
Ja, en het demissionaire kabinet wil de salderingsregeling nu vanaf 1 januari volgend jaar geleidelijk afbouwen. Hoe staat het daar nu mee?
Ja, dat ligt voor in de Eerste Kamer. De Tweede Kamer heeft het aangenomen, dat voorstel. Maar dat is wel al 2 verkiezingen geleden. Hè? Tweede Kamerverkiezingen en Provinciale Statenverkiezingen, waar de Eerste Kamer uit voortgekomen is.
Mm-hmm.
Dus dat was wel een hele andere politieke realiteit. Eind 2023 is er een schriftelijke vragenronde geweest tussen demissionair minister Jette en de Eerste Kamer. Ja, en daar bleek toch wel dat er nog heel veel vragen leven bij de Eerste Kamer over dit onderwerp. Het is nu nog even wachten op de plenaire behandeling. Maar ja, belangrijk wordt eigenlijk vooral de opstelling van ofwel BBB of GroenLinks PvdA. Het demissionaire kabinet moet één van die twee partijen overzien te halen om ook voor te stemmen voor de afbouw.
Mm-hmm.
Om een meerderheid te halen in de Eerste Kamer. En deze genoemde partijen hebben in de Tweede Kamer allebei tegengestemd. Dus dat wordt nog wel even spannend.
Ja, ondertussen werken meerdere energieleveranciers nu al met terugleververgoedingen. En daar zijn verschillende partijen niet blij mee.
Nee, in de eerste plaats Jette zelf. Die zegt, dan citeer ik even. Ik vind het jammer dat sommige energieleveranciers vooruitlopen op de uitkomst van het wetgevingsproces door eigenstandig een aparte kostenpost in te voeren voor mensen met zonnepanelen. Mm. Dus hij zegt eigenlijk tegen de energieleveranciers van ja, wacht nou eventjes de behandeling van die salderingsregeling af voordat je met dit soort stappen komt. Want op het moment dat salderen wordt afgeschaft, dan worden al een aantal van die kostenveroorzakingsdingen, dat vermindert dan voor leveranciers.
Ja.
Hij kan er ook niks tegen doen. Hè? Leveranciers mogen dit gewoon. Maar er zijn ook veel belangenorganisaties die er niet helemaal blij mee zijn. Holland Solar is daar een van. De Consumentenbond en ook heel vocaal Vereniging Eigen Huis. Want die vrezen dat deze maatregelen leiden tot onrust bij mensen, afnemende populariteit voor zonnepanelen. Dat is voor de portemonnee van heel veel mensen is het ook niet goed. Dus dat zijn redenen waarom deze brancheorganisaties daarin tegen de hoop lopen.
Mm-hmm.
En ja, de verkoopcijfers van zonnepanelen lijken die angst ook wel een beetje te bevestigen. Hoewel daar ook wel weer allerlei nuances bij te plaatsen zijn. Hè? De verkoop van zonnepanelen loopt een beetje terug.
Mm-hmm.
Maar dat kan je niet 1-op-1 zeggen van nou, dat komt omdat er nu terugleververgoedingen door een aantal relatief kleine leveranciers gerekend worden.
Dan gaan we naar je tweede onderwerp. Giga Storage, een Nederlands bedrijf, gaat in België een zogenoemde 4-uursbatterij voor energieopslag bouwen. De batterij met een vermogen van 600 megawatt komt net over de Nederlandse grens te staan. Giga Storage heeft grote plannen. Wouter, kun je wat meer over dit project vertellen? Wat is dit voor een batterij?
Ja, nou, we zeggen batterij. Het is niet één batterij. Het gaat om heel veel batterijen die allemaal bij elkaar staan. Bij elkaar dus 600 megawatt. Nou, dat is behoorlijk fors. Volgens Gigastorage wordt dat de grootste van Europa op het moment dat die gebouwd wordt. Nou, voor zover wij kunnen controleren, klopt dat ook. 600 megawatt, dat is de grootte van een gascentrale zo'n beetje. Hè?
Mm-hmm.
Niet dat ik het helemaal wil vergelijken met een gascentrale. Want een gascentrale kan je 24 uur per dag aanzetten als je wil. En zo'n batterij niet. En je noemt het al een 4-uursbatterij. Het betekent dat die een energieinhoud van 2400 megawatt heeft. Dus op vol vermogen van 600 megawatt kan die 4 uur lang kan die leveren.
Mm-hmm.
En daarna moet die weer 4 uur lang op vol vermogen laden. Nou, het hoeft niet per se op vol vermogen. Maar als je hem dan weer in 4 uur vol wil hebben, moet je op vol vermogen laden. Dus,
mm-hmm.
Eerst is die 4 uur lang is die vergelijkbaar met een gascentrale. En dan is die 4 uur lang vergelijkbaar met een grote stroomvretende fabriek.
Dus, yeah.
Dat is hoe batterijen werken. Hij wordt Green Turtle gedoopt door Giga Storage. Niet kunnen achterhalen waarom, of die op een schildpad lijkt of zo. Ik heb er een beeld van gezien.
Het
is een driehoek, dus ja. Ik weet niet precies waar dat vandaan komt.
Ja.
Vlak over de grens in België.
En waarom gaat Giga Storage deze batterij bouwen? Welk doel heeft het bedrijf ermee?
In eerste instantie gewoon omdat het bedrijf daar brood in ziet. Er zit een business case op batterijen. Je kan op een aantal manieren geld verdienen met batterijen. Je laat hem op goedkope momenten en je levert weer stroom op dure momenten. Op die manier kan je geld verdienen. Maar je kan met een batterij ook heel erg goed balanceringsdiensten aan netbeheerders leveren. Daar kan je ook geld mee verdienen. Hè. Netbeheerders die zijn, ik zal er niet heel diep op ingaan hoor, maar netbeheerders die houden voortdurend het net in balans. En dan moet je echt op secondebasis moet je opregelen, afregelen. Mm-hmm. Hè, om de frequentie op peil te houden. Dat kan heel erg goed met batterijen. Daar krijg je ook gewoon voor betaald. Maar ze hebben ook echt flinke ambities. Ze willen uiteindelijk in Europa willen ze in 2030 willen ze 5 gigawatt aan batterijen hebben staan. 5 gigawatt, 5000 megawatt. Dat is behoorlijk fors. Als je kijkt, Tennet, ik noemde het net al, transmissienetbeheerder Tennet, die becijferde dat Nederland in 2030 zo'n 10 gigawatt aan batterijvermogen nodig heeft om het net stabiel te kunnen houden. Dus Gigastorage wil behoorlijk meepraten op dat vlak.
Ja. Het is ook niet het eerste plan van Gigastorage in België.
Nee, ze willen ook in Kinderooi een batterij neerzetten. Die is half zo groot, die is 300 megawatt. Maar ze hebben ook in Nederland hebben ze al batterijen hoor. Er zijn al een aantal gerealiseerd, niet deze orde van grootte. Maar bijvoorbeeld in Delfzijl wordt ook een batterij gepland die ook 300 megawatt is. Dus vergelijkbaar met wat in Kinderooi gebeurt.
Yeah.
En er wordt door Gigastorage inmiddels ook serieus naar andere Europese landen gekeken. Duitsland ligt daarbij voor de hand, bevestigde de CEO Ruud Nijs aan mij in een gesprek daarover.
Dan gaan we naar je derde onderwerp. Netbeheerder Tennet krijgt van het demissionaire kabinet een lening van 25 miljard euro. En daarmee kan de netbeheerder de komende 2 jaar investeringen doen in het Nederlandse en Duitse hoogspanningsnet. Wouter, ik las dat deze financiering nodig is omdat de verkoop van Tennet Duitsland vertraging oploopt. Waardoor komt dat?
Ja, over die verkoop wordt onderhandeld. Voor de luisteraar die dat even niet paraat heeft, ergens vorig jaar of ja, misschien wel in 2022 al, mm-hmm. Kwam Duitsland met de wens om Tennet Duitsland over te nemen. Hè. Tennet is de Nederlandse landelijke hoogspanningsnetbeheerder, maar ook in Duitsland hebben ze een groot hoogspanningsnet. Niet mm-hmm. heel Duitsland, maar een belangrijk deel. Ze zijn een van de grote 4 daar. En Duitsland wil om de eigen energietransitie wat beter in de hand te houden, wil Duitsland graag dat Tennet Duitsland deel overnemen. Nou, de Nederlandse staat is daar wel, heeft daar wel oren naar. Het ligt politiek namelijk, er moet best wel veel geïnvesteerd worden in Tennet. Het eigen vermogen moet aangevuld worden enzovoort. En het ligt politiek gevoelig om Nederlands belastinggeld te gebruiken om Tennet Duitsland te versterken. Mm-hmm. Dus om die reden wil de staat best Tennet verkopen. Nou, Tennet zelf was in eerste instantie een beetje huiverig van ja, wij vinden het hartstikke nuttig om een grensoverschrijdende transmissienetbeheerder te zijn. Laten we dat alsjeblieft behouden. Maar inmiddels telt het bedrijf als een knopen en ziet dat gewoon dat de politieke realiteit anders is. Over die verkoop werd onderhandeld. Iedereen houdt zijn lippen wel stijf op elkaar, maar het lijkt erop dat het toch heel moeilijk is voor Nederland en Duitsland om tot een goede prijs te komen. Van de zomer werd het al door toenmalig minister van Financiën Sigrid Kaag werd er aan de Kamer meegedeeld dat er vertraging op de lijn zat. Dat de onderhandelingen moeizaam gaan, vooral bij het bepalen van de prijs. En dat werd nog eens erger toen dit najaar er een enorme begrotingscrisis in Duitsland uitbrak. Heeft te maken met de uitspraak van een constitutioneel hof. Ik zal daar verder niet al te diep op ingaan, maar het maakt dat de begroting van Duitsland een enorme uitdaging kent. En sindsdien lijkt de verkoop van Tennet Duitsland aan Duitsland ook een beetje een speelbal van de politiek daar te zijn. Dus de ster is daar niet zo gunstig voor deze verkoop.
Maar ja, vertraging betekent ook dat Nederland dan zou moeten wachten op op het overnamebedrag, hè, van miljarden euro's, als de verkoop al doorgaat dus.
Ja, inderdaad. Dat laatste is niet zo zeker. Hè? En vorige week kwam er een Kamerbrief van kersvers minister van Financiën Steven van Weijenberg, hè, die de positie van Sigrid Kaag overneemt. Hij was geloof ik 4 uur minister toen hij deze brief stuurde. En daar zei hij ook van ja, het is niet met zekerheid te zeggen dat de overname ook daadwerkelijk tot een goed einde wordt gebracht.
Wat zou er eigenlijk gebeuren met de opbrengst van de verkoop van Tennet Duitsland?
Nou, dat verdwijnt niet in de staatskas, zoals je niet misschien zou verwachten, maar dat komt ter goede aan Tennet Nederland. Daar kan het eigen vermogen mee opgebouwd worden. Dat is weer belangrijk. Je moet een bepaald eigen vermogen hebben om voldoende op de markt te kunnen lenen. Om alle investeringen te doen. Want Tennet moet echt miljarden en miljarden investeren de komende jaren. om die energietransitie tot een goed einde te brengen. Hè. Infrastructuur is daar een hele belangrijke voorwaarde voor. Mm-hmm. Nu de verkoop vertraagd wordt, verkoop van TenneT Duitsland vertraagd wordt, en dat geld dus niet zomaar voor het eigen vermogen beschikbaar komt, kwam die creditrating, zoals dat zo mooi heet, van TenneT in gevaar. En om die te behouden moet TenneT aantonen dat ze in de financieringsbehoeften van de komende 12 maanden kunnen voorzien. Ja. Van Wijnberg, minister van Financiën, die vertelde vorige week in zijn brief dat hij verwacht dat TenneT in 2024 13 miljard moet gaan investeren. En in 2025 nog een keer 12 miljard. Dat is dus zowel TenneT Nederland als TenneT Duitsland. Mm-hmm. Om dat te kunnen doen, moet je om je creditrating te behouden, moet TenneT in elk geval laten zien dat ze die 13 miljard hebben en ook al een deel van die 12 miljard. Ja. Nou, door nu een lening te geven van 25 miljard, voldoet TenneT in één klap aan de eis. Hè. Het is nu tot en met eind 2025 duidelijk voor de markt dat TenneT in zijn financieringsbehoeften kan voorzien. En dat is dan weer belangrijk voor die credit rating, die kan behouden blijven. En dat is dan weer belangrijk om ook in de toekomst goedkoop geld te kunnen lenen.
Dankjewel, Wouter. Zinkproducent Nierstar heeft zijn fabriek in Budel opnieuw stilgelegd. Als reden geeft het bedrijf de aanhoudend hoge kosten voor elektriciteit en verslechterde marktomstandigheden in Nederland. Over waar dat allemaal mee te maken heeft, praat ik met redacteur Joep Westerveld. Joep, Nierstar is een bedrijf waarmee het eigenlijk heel goed gaat. Hè? En toch loopt het nu tegen problemen aan, waardoor het zich voor de tweede keer in relatief korte tijd genoodzaakt ziet zijn fabriek stil te leggen. Nierstar is na Korea Zink de grootste zinkproducent ter wereld, begrijp ik. Hè? Kun je mij en de luisteraar nog eens vertellen wat voor een bedrijf Nierstar ook alweer is, zodat duidelijk is waar we het over hebben?
Ze hebben dus een vestiging in Budel, Brabant. Dat is ook het hoofdkantoor. Daar produceren ze zink. Ze produceren ook op andere plekken lood en nog wat andere metalen. Ja, dus dat. Ze zijn onderdeel van Trafigura. Dat is een van de grootste grondstoffenhandelaren van de wereld. En Nierstar heeft ook vestigingen in Amerika, ook in Australië en een paar in Europa, waaronder dus Budel. Mm-hmm. Ze werken met 100% elektriciteit, dus ze gebruiken geen gas. Ze kunnen inderdaad de productie al flexibel op- en afschalen. Mm-hmm. Als de stroomprijzen duurder zijn, kunnen ze in principe ook op minimale capaciteit draaien. Dat is dan 20%. Mm-hmm. En ze hebben ook plannen om de fabriek nog groter te maken, zodat ze nog beter flexibel kunnen inspelen op de stroomprijzen. Die gaan natuurlijk steeds meer fluctueren naarmate je meer hernieuwbare energie krijgt. Mm-hmm. En op die manier zouden ze zelf wel kunnen helpen het stroomnet te ontlasten.
Ja. En ze maken ook gebruik van groene stromen?
Ja, ze draaien op 100% groene elektriciteit, klopt.
Een van de redenen die het bedrijf nu geeft voor het op care en maintenance, zoals ze zeggen, of dus de uitstand zetten van de fabriek, zijn de aanhoudend hoge kosten voor elektriciteit. Maar de stroomprijzen zijn niet meer zo hoog als ze waren. Waardoor ontstaan nou de problemen bij Nierstar?
Nou ja, kijk, de prijzen voor elektriciteit die zij betalen zijn nog steeds 3 keer zo hoog als voor de energiecrisis. Mm-hmm. Dus we zitten nog lang niet op het oude niveau en dat gaat waarschijnlijk ook niet meer komen. Zij kijken gewoon naar niet alleen naar de stroomprijs nu op dit moment, maar ze maken gewoon een analyse van de verwachting voor de komende periode. En ze zien dat het gewoon aanhoudend redelijk hoge prijzen zijn. Mm-hmm. En daar komt dus bij dat de marktomstandigheden, zoals zij het noemen, ongunstig zijn, met name in Nederland. Waardoor de productie nu tijdelijk gewoon even niet uit kan. En dat is dus opvallend, want ze hebben ook fabrieken in België, in Frankrijk en Duitsland. En daar blijven ze nog wel doorproduceren. Terwijl daar de elektriciteitsprijzen natuurlijk ook vergelijkbaar zijn als in Nederland. Mm-hmm. Maar daar zijn blijkbaar wel bepaalde subsidieregelingen of compensatieregelingen in stand gebleven, waardoor het daar net wel uit kan.
De overheid in Nederland heeft die regelingen juist afgeschaft, die in andere landen nog wel gelden. Dus welke regelingen zijn dat?
Ja, het gaat eigenlijk vooral om twee regelingen. De indirecte kostencompensatie, die is er eigenlijk al wat langer vanaf. En de volumecorrectieregeling, die is echt per 2024 afgegaan. Nou, de volumecorrectieregeling is eigenlijk echt voor de grootverbruikers van elektriciteit een volumekorting. Mm-hmm. Die is afgeschaft door toezichthouder ACM. Want die zei, die regeling die stimuleert eigenlijk een soort van continue afname van veel stroom. Mm-hmm. Terwijl in de toekomst wil je juist stimuleren dat bedrijven flexibel worden. Dus die regeling is niet meer van deze tijd, zeggen ze. Mm-hmm. En de indirecte kostencompensatie die compenseerde bedrijven voor eigenlijk de CO2-kosten die ze via hun elektriciteitsrekening betalen. Dus elektriciteitsproducenten die moeten CO2-rechten kopen. En die verwerken ze natuurlijk door in de prijs van die elektriciteit. En zo betalen de grootverbruikers een hogere prijs. En om hen te laten concurreren wereldwijd.
Ja.
Want bijvoorbeeld een zinkproducent zoals Nierstar, die concurreert ook wereldwijd. Mm-hmm. Om te voorkomen dat soort bedrijven wegtrekken uit Europa. Ze hebben dus veel landen een soort regeling als de indirecte kostencompensatie opgezet. Ja. Alleen het kabinet ziet dat dus nu als fossiele subsidie en daar willen ze vanaf. Dus die regeling is geschrapt. En dat scheelt voor een bedrijf als Nierstar dat gewoon echt heel veel elektriciteit afneemt. Hè. Ze nemen net zoveel af als de stad Eindhoven mm-hmm. op jaarbasis. Ja, dat scheelt dat gewoon tientallen miljoenen.
Ja. Ja, want in Nederland zijn daarnaast de transportkosten voor elektriciteit per dit jaar verdubbeld voor de industrie. En dat kost Nierstar heel veel geld.
Klopt, ja. Ja, dus over het algemeen genomen zijn ze verdubbeld. In het afgelopen jaar haalde Tennet 1,3 miljard aan transportkosten op. Dit jaar wordt dat waarschijnlijk 2,6 miljard. Maar voor Nierstar is de verhoging nog veel groter.
Het bedrijf heeft ondertussen nog altijd plannen voor uitbreiding van de fabriek in Budel. En dat is opvallend, want aan de ene kant sluiten ze dus hun fabriek of leggen ze hem stil tijdelijk. Hè? En aan de andere kant maken ze plannen voor uitbreiding. Hoe zit dat?
Ja, klopt. Nou ja, Guido Jansen, dat is de CEO, die heb ik een tijdje geleden al eens horen zeggen dat de komende 3 jaar echt wel lastig gaan worden voor het bedrijf. Maar dat hij op lange termijn op zich wel een toekomst ziet. Mm-hmm. Kijk, nu zit je dus in een situatie waarin, dat geldt eigenlijk voor heel Europa, dat de elektriciteitskosten, de energiekosten vrij hoog zijn. Maar op de langere termijn, als er zeg maar overvloedig hernieuwbare elektriciteit beschikbaar komt, dan zouden de prijzen ook weer meer concurrerend kunnen worden met andere delen van de wereld. En dan, zeker als je daar als industrie goed op inspeelt, dan heb je misschien wel een voordeel zelfs. Mm-hmm. Maar goed, er zit dus wel een tijd tussen die je wel even moet kunnen overbruggen. Dat blijkt dus nu lastig te zijn. Maar inderdaad, de plannen zijn er nog steeds. Ik noem net al, het idee is ook dat je daarmee met zo'n grotere fabriek nog beter flexibel kan opereren en dus nog beter ook kan inspelen op veranderende stroomprijzen. Mm-hmm. Maar goed, ze zeiden daar toen ook al wel bij van, het is geen zekerheid dat we deze investering gaan doen. Dit hangt ook echt af van het investeringsklimaat in Nederland. En daarbij mm-hmm. verwezen ze eigenlijk naar diezelfde regelingen waar we het net al over hebben gehad en dezelfde transportkosten.
Ja. Ja, Nierstar is niet het eerste bedrijf dat zijn fabriek heeft stilgelegd. Hè. In 2022 ging aluminiumproducent Aldel zelfs failliet door hoge gas- en stroomprijzen. Is dat een situatie die vergelijkbaar is met die van Nierstar?
Nou, Aldel had wel al wat langer moeilijkheden. Die waren al 2 keer eerder failliet gegaan. Eigenlijk ook al voordat de energiecrisis losbarstte. Die hebben 2 keer een doorstart gemaakt. En de derde keer is het ze niet gelukt om een doorstart te maken. Dus mm-hmm. wat dat betreft is de situatie een beetje anders. Maar wat wel vergelijkbaar is dat, kijk, of je nu aluminium produceert of zink, voor beide heb je gewoon heel veel elektriciteit nodig. En dat betekent dat je als bedrijf gewoon zo gevoelig bent voor schommelingen in prijs. Mm-hmm. Dus in die zin zit er ook wel weer vergelijking in, ja.
Ja. Ja, de zware industrie in Nederland wordt hard geraakt door de hoge energieprijzen en oplopende kosten. En er zijn ook zorgen over de toekomst van de sector. Hoe staan andere industriële bedrijven ervoor?
Kijk, ik merk bijvoorbeeld wel dat je hebt de FEMW, hè, die vertegenwoordigt de grootverbruikers. Ja, die maken zich echt ernstige zorgen eigenlijk wel. Ze wijzen er ook op, kijk, als je wil verduurzamen, betekent dat vaak dat je van gas afgaat en naar elektriciteit toe gaat. En als dan de kosten voor elektriciteit veel hoger worden, dat helpt gewoon niet mee. En dat speelt in meerdere bedrijfstakken. En nou ja, goed, nou zijn zij de branchevereniging voor de grootverbruikers. Dan kan je zeggen van, zijn taak om zich ernstige zorgen te maken. Maar er was bijvoorbeeld afgelopen woensdag in de Kamer een hoorzitting. Daar zat Maarten Abbehuis, operationeel directeur van Tennet. Mm-hmm. En ja, die had eigenlijk ook wel een beetje een vergelijkbare verhaal. Die zei ook van, hij deed eigenlijk een oproep aan de Kamerleden van, zorg ervoor dat er wel een soort eerlijke balans blijft ontstaan tussen duurzaamheid en betaalbaarheid. Want op dit moment heb je dus en hoge transportkosten en bepaalde kortingen die wegvallen. Dat draagt gewoon bepaalde bedrijven heel hard.
Ja.
En zorgen dus voor dat het Europees gezien wel afgestemd blijft. En dat je niet als Nederland allemaal regelingen gaat afschaffen terwijl andere landen ze in stand houden. Want dan heb je geen gelijk speelveld meer.
Ja. Ja, en Nierstar heeft nu zijn fabriek in Budel dus tijdelijk stilgelegd. Wat is het bedrijf nu van plan? Waar hangt het vanaf of het zijn fabriek en wanneer het zijn fabriek weer opstart?
Ja, dat heb ik ze gevraagd. Daar kunnen ze eigenlijk nu vrij weinig over zeggen. Ze zeggen, ja, we houden het gewoon in de gaten. Het is puur een economische beslissing. Ik heb nog gevraagd van, hey, is dat misschien dan ook een soort politiek statement nu dat jullie de fabriek stilleggen? Maar dat ontkennen ze eigenlijk. Ze zeggen, nee, dit is gewoon puur op basis van economische logica is dit besloten. En we houden de situatie in de gaten en zodra het weer kan, dan starten we weer op.
Ja. De vorige keer duurde het?
Duurde het 2,5 maand.
2,5 maand, ja. En het gaat niet, er zijn geen ontslagen mee gemoeid?
Dat niet. Dus daarin kun je wel zien dat ze wel de verwachting hebben dat het, of misschien de hoop hebben dat het niet al te lang gaat duren. Ze hebben volgens mij 450 werknemers, zeg ik even uit mijn hoofd. Ja, er vallen inderdaad geen ontslagen. Dus
even afwachten hoe het nu verder gaat. Ja. Dankjewel Joep. Dit was de Week van Energeia met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energeia.nl lees je meer. Vond je het leuk om te luisteren? Dan doe je ons een groot plezier als je deze aflevering deelt in je netwerk of op sociale media met de hashtag Energeia. Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot volgende week.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.